Dit is de afsluitende preek van de bergrede waar we 2 jaar mee bezig zijn geweest. En toen ik klaar was met de preek, laat de eerste sheet maar zien. Toen heb ik erbij gezet, het thema is Jezus. En daar wil ik met u over nadenken. Ik wil echt God danken voor die laatste 2 jaar. Dat ik hier mocht staan en daarover mocht spreken. Ik verheug me over een nieuwe serie. Dan ga ik spreken over Johannes 17. Over de verheerlijking van de Heer Jezus. Over dat gebed. Wat hij zo voor hemzelf en voor ons en voor de apostelen spreekt. Maar vanmorgen wil ik dan heel erg graag. Ook is dat al een beetje een opstap naar wie hij eigenlijk is. En ik wil zeg maar die laatste verzen die zo staan in Matteüs 7, vers 28 en 29, die wil ik met u graag lezen. Want dan staat dat de mensen die dus die bergreden hebben gehoord, en ik hoop ook dat het met u zo is gegaan, althans met mij was het in die jaren soms zo dat ik, als ik in mijn tuinhuis de preek had voorbereid, dan knielde ik neer en was diep, diep ontroerd en stond versteld, eigenlijk soms verbijsterd over wat daar gezegd werd. En zo was het met deze mensen ook. In Matteüs 7, vers 28 en 29 staat, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond. Er staat eigenlijk in het Grieks, ze waren totaal verbijsterd, omdat dat een leer was die ze van zijn leven nog nooit gehoord hadden. Ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En ik wil heel graag met u nadenken over het gezag van Jezus. Dat er staat het gezaghebbende. En wat er uit de bergreden te vinden is, en dat wil ik dan toepassen in deze tijd en ook een stuk naar de toekomst kijken. Maar laten we eerst even samen nog bidden. Vader, we willen echt ons hart openen voor de woorden van uw Zoon Jezus Christus. We knielen voor hem. Hij is de verlosser. Hij is onze bevrijder. Hij is de Zoon van God. Hij is het begin en het einde. De Alfa en de Omega. Het leeuw van de stam Juda. Het lam Gods. O God, er zijn zoveel woorden. Ik geloof 144 namen zijn dan in de Bijbel bekend. Om die heerlijkheid van uw Zoon echt aan ons te openbaren. En ik bid zo dat u dit gestamel en die voorbereidingen die ik steeds zo tref en dat ik zo echt met lege handen kom, ook al heb ik veel op papier staan, dan zijn het lege zinnen, woorden die zinnen vormen en dit is dan een preek wat het preek moet zijn. Maar u moet het leven geven. U moet het echt tot de harten brengen. U spreekt tot onze ziel. En als er iemand Christus openbaart, dan is het de Heilige Geest. En wilt u mij als een middel gebruiken, Heer, om 1 sprankje van de schittering van die Heer Jezus, onze Verlosser, door deze preek te openbaren. Dat de Heilige Geest het gebruikt voor onze harten. Dat is echt mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Weet u, we hebben zo nagedacht over het karakter en die gezindheid van de christen. En dat begon eigenlijk, die bergrede die begon 2 jaar geleden in oktober, toen 2014, toen begon ik ermee. En toen hebben we nagedacht over die zaligsprekingen. Daar zijn we begonnen met die innerlijke kenmerken. Die innerlijke kenmerken van een oprecht gelovige, dat die arm van geest is. Daar begint eigenlijk de bergrede mee. Dat we echt zien in elkaar dat er een moment komt in uw leven dat u zegt van, ik kan mezelf niet redden, ik ben failliet, er is een geestelijke faillissement, omdat u een ontmoeting met God heeft gehad. Niet dat u in de omgeving kijkt, maar dat u echt een hele persoonlijke ontmoeting, met, zoals Paulus op Damascus, als die zeg maar een ontmoeting met Jezus heeft, en dat is nu, ten dagen, nog altijd mogelijk. Hij is een levende Heer, dat je in die ontmoeting met hem, zie je, o Heer, maar als u zo'n heerlijkheid heeft, als u zo'n diepe ontferming heeft, als u dit voor mij gedaan heeft, ik kan mezelf niet rennen, ik ben arm van geest. Ik wil het bij u vinden. En dan, als je arm van geest bent, als je dan ziet die confrontatie met hem, dan ga je ook treuren. Dan treur je over de zonde van de wereld. Je treurt over de zonde van jezelf. Je kijkt dan ook in die treurnis. Gaat God in dat karakter, gaat hij iets doen, namelijk dat hij je zachtmoedig gaat maken. Dat je anders gaat kijken naar mensen. Dat je niet veroordelend bent en ook je niet beter, zeg maar, vindt. Ook is, zeg maar, we vergelijken ons vaak met de meeste misdadigers en denken we zijn niet als moeder Theresia, maar we zijn wel beter als die persoon. Maar in feite, als je voor God staat, dan is het eigenlijk om het even wie je eigenlijk bent. Omdat er niks te vergelijken is met hem. En dat maakt je een zachtmoedig mens. Maar je krijgt ook een honger naar gerechtigheid. En dat zijn die innerlijke kenmerken waar Jezus mee begint. Dat aan van geest zijn het treuren, die zachtmoedigheid van hongeren. Maar die innerlijke kenmerken van dat karakter, die gaan zich naar buiten keren. En naar buiten keren bedoel ik dan dat je bemachtigheid wordt. Bemachtig is eigenlijk ook een kenmerk van die zaligsprekingen, dat de Heer Jezus zegt dat je bemachtigt. Zalig zijn degenen die bemachtigd zijn. Bemachtigheid is dat je iemand tegemoet komt in de zonde. En tegemoet komt in de gevolgen van de zonde. Niet tegemoet komt in de zonde, maar in de gevolgen van de zonde. Bemachtigheid wil zeggen dat als iemand iets heeft gedaan en die heeft daar schade mee geleden, dat je niet zegt, eigen schuld, dikke bult. Nee, hij gaat naar God toe, krijgt vergeving. Maar wij als broeder en zuster stappen daarin. En we zijn bemachtig en we komen hem tegemoet. Daarom vind ik het zo schitterend dat God de vader is van de bemachtigheden. Hij laat ons niet in ons eigen sop gaar koken. Hij zegt niet, zoek het maar uit. Maar in alles wat we eigenlijk gedaan hebben en de gevolgen daarvan. Hij vergeeft ons niet alleen de zonde, maar hij komt ons ook tegemoet in de gevolgen van die zonde. En dan word je bemachtig en rein van hart. Dat betekent eigenlijk dat je wil handelen in heiligheid. En dan dat uiterlijke kenmerk van een vredestichter. Dat je weet, ik heb vrede met God. Ik heb vrede met God. En die boodschap, die vrede die je hebt met God, dat wordt een geur in je leven. Als mensen met je omgaan, dan ben je een brief van de Heer Jezus. Je bent een geur van de Heer Jezus. En dan is het zo dat je dus in die zin vrede, als je binnenkomt, is er vrede. Vrede wil zeggen, daar is de balans is hersteld. Vrede in de Bijbel heeft niets ermee te maken dat er geen oorlog is. Vrede heeft te maken dat er een balans hersteld is tussen ons en de Heere God. Daar heeft iemand die balans versteld en dat is de Heer Jezus. En dat jij het karakter hebt van buiten, dat zichtbaar wordt, dat je, zeg maar, barmhartig bent, rein van hart, dat je in heiligheid wil leven en dat een handelen en een vredestichter bent. En de bergrede is niet een leer, het is een leven. Het is een beschrijving van het geloof van de christen. En weet u, toen de mensen dat hoorden, toen Jezus eigenlijk dat karakter beschreef van hem en eigenlijk ook toepaste van dit wil ik jullie geven. Hij perst ons niet, heb ik zo vaak hier gezegd. Hij perst ons niet in de harnas. Hij wil je niks ontnemen. Wat hij wil is zijn leven met jou delen. Zijn leven aan jou geven. Zijn karakter aan jou geven. En dat je in hem mag wandelen. En dat is toch echt de grootste uitdaging. Dat is toch het mooiste. Weet je, toen ik dat ontdekte, en dat is al lang geleden, dat was een van de eerste dingen die ik ontdekte in de Bijbel, toen ik de Bijbel lezen was. Toen las ik in Romeinen 8, las ik dat God mij naar het beeld van zijn zoon wil gaan vormen. Ik was daar helemaal diep van ontroerd. Toen dacht ik, vader, hoe kunt u nu met zo iemand als mij, met zo'n klomp klei, hoe kunt u daarvan een mens maken die gelijkt op uw zoon? En ik geloof dat is nog het grootste wonder. Het grootste wonder, weet je, toen Adam geschapen werd. Toen was het zo dat God nam, zeg maar, klei en hij vormde Adam en hij blies zijn adem erin. Dat was al een wonder. Maar u moet zich eens voorstellen dat hij u nu neemt met uw zonde en met uw karakter. En met alles wat we met ons meedragen. Hij neemt u. Dat is niet een klomp klei. Hij neemt iemand die leeft. Die hij je leven heeft gegeven. Die al zoveel schade heeft ervaren. En zoveel problemen heeft gehad. En zo eigenlijk aangetast is door zonde. En die neemt hij. Milde rechter. En hij maakt van hem een nieuwe schepping. Mild christen. Geboren en opgevoed. En opgegroeid in die zoon. Wat een wonder. Wat een wonder. En als u de bergreden goed bestudeert, en dat hebben we 2 jaar gedaan, dan ziet u dat het niet om de leer gaat. Weet u, bij alle andere religies, als je gewoon kijkt in elke grote wereldgodsdienst, dan is het zo dat de leraar die dat heeft gezegd, die is gestorven, die is weg, die bestaat niet meer. En die leer die staat en die gaat door en mensen geloven in die leer. En dat kan ook. Je kunt gewoon in die leer, als je kijkt naar de islam of kijkt naar het boeddhisme of het hindoeïsme, dan kun je, dat is een leer. Die waarvan de leraar als zodanig overleden is en mensen gaan verder met die leer. Maar haal eens uit het christendom Jezus eruit. Haal daar eens de leraar eruit. Dan heb je niks meer over. Dan is er niks. Dan hebben we niks meer. Het gehele geloof is gebaseerd om hem te kennen en dat hij ons kent. Het heeft met een relatie te maken. Dat heeft niks met een religie te maken. Dat heeft niks met regels te maken. Natuurlijk willen we wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Maar als je Jezus, de Heer Jezus, uit het christendom haalt, houd je niks meer over. En dat is toch zo uniek. En dat is, zeg maar, weet je, als ik de vraag zou stellen, waarom zou je nu acht slaan, nu we 2 jaar later zijn? Waarom zou je nu acht slaan op de bergreden? Waarom zou je de bergreden nu in praktijk willen brengen? Waarom wil je dan naar uitstrekken? Waarom zou je nu geloven dat dit onderwijs, wat de Heer Jezus geeft, het belangrijkste onderwijs is voor je leven? De belangrijkste leidraad is voor je wezen? Dan zal ik u antwoorden, stel dat ik u mij die vraag stel, na 2 jaar over de bergreden heb te hebben gesproken en hebben uitgelegd. En u zou me die vraag stellen, Miel, waarom zouden we dat niet geloven? Waarom zouden we dat niet volgen? Waarom zouden we daarna leven? Dan geef ik u maar één antwoord. En dat is vanwege de persoon die dit geleerd heeft. Vanwege de persoon die dit heeft uitgesproken. Dat unieke karakter, zijn godheid, het feit dat hij mens geworden is, het feit dat God spreekt, de man die hier spreekt, is de enige geboren zoon van God. Man met hoofdletter geschreven. En ik wil vanmorgen proberen aan de hand van 2 uitspraken die de Heer Jezus doet in de bergreden, wil ik echt proberen die autoriteit van de Heer Jezus te belichten en direct in verband te brengen met een veel groter perspectief. En de eerste uitspraak die hij doet, dat is in Matteüs 5, vers 17, dat hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Het bijzondere is dat Jezus zegt, ik ben gekomen. Hij zegt niet, ik ben geboren. Hij spreekt niet erover dat hij geboren is. Hij zegt erover, ik ben gekomen. Hij komt ergens vandaan. Hij is afkomstig uit de eeuwigheid. Hij heeft geen begin en hij heeft geen einde. Hij is de Alpha en de Omega. Het hele Oude Testament, al die boeken, die spreken erover dat er ooit iemand zal komen. Er zal iemand komen. En die zal komen vanuit de heerlijkheid van de Vader. Hij zal komen vanuit die eenheid van de Vader en de Heilige Geest en die zijn één. Er staat in Maleachi bijvoorbeeld, de zon der gerechtigheid zal opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Dat is het laatste boek van het Oude Testament. Er was al een uitzicht naar Daar zal iemand komen die vergeleken wordt met de zon der gerechtigheid. En die zal opgaan over de volken. En onder zijn vleugels zullen we genezing vinden, zullen we heelheid vinden, zullen we verlossing vinden, zullen we bevrijding vinden. Hij is het die komt, degene die de zon der gerechtigheid is. En de wet en de profeten die spreken over zijn komst. En dat ik ben gekomen, dat verwijst naar zijn menswording. Hij zegt dat hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Hij is gekomen om Gods heilige wet te houden en te vervullen. En wat Jezus hier zegt, met andere woorden is, hij zegt dat hij zonder zonde en volmaakt is. Dat zegt hij hier. En er is nooit in de mens in staat geweest om die wet te vervullen. Alle heiligen, alle profeten hadden de wet gebroken en waren schuldig. En Jezus zegt, en dat zal ik u zo dadelijk laten zien waarom dat zo belangrijk is. Ik ga die wet naleven, ik ga die wet vervullen. En in dit licht moet je ook zien wat er in Romeinen 10 vers 4 staat, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Hij is het die de gerechtigheid vervuld heeft. En dat is voor ieder die in hem gelooft, is die gerechtigheid vervuld. Nu wil ik eigenlijk heel erg graag even kort stilstaan over wat dit betekent. Want ik betrapte me er zelf op en ik ben ontzettend blij dat ik dit echt ontdekte deze week. Dat ik heel vaak de nadruk leg, ook in de prediking, over, en ook naar de preken die ik meestal luister, dat het gaat over het sterven en het lijden en de opstanding van de Heer Jezus. Daar leggen we heel vaak de nadruk op. En dat is natuurlijk ook ontzettend goed. Dat is zo essentieel in ons geloof. Dat we dus echt zien dat Hij gestorven is, dat Hij opgestaan is en dat Hij nu verheerlijkt is en zit aan de rechterhand van de Vader. En toch denk ik dat we iets, ik moet hier nu echt in de ik-vorm spreken, dat ik eigenlijk iets echt over het hoofd heb gezien. En dat is namelijk dat hij de wet vervuld heeft om te leven. Het leven van hem. Weet je, die 3 jaar, zijn bediening er was, maar vanaf zeg maar, het moment van zijn geboorte tot zeg maar, de kruisiging, heeft hij geleefd voor God. In Romeinen, daar staat in Romeinen 6 vers 10, daar staat, want zijn sterven betreft, hij is voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en nu komt het, maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Vanaf het moment dat hij geboren is, heeft hij geleefd voor God. Weet je, dat had zo'n enorme impact op me, omdat hij, zeg maar, hij is onderhevig geweest aan dezelfde dingen waar u en ik mee te kampen hebben. Hij werd direct, zeg maar, geconfronteerd met de Satan, waar wij gelukkig soms, de meeste van ons, daar nooit mee geconfronteerd worden. Op het zwakste moment van zijn leven. En het mooie is eigenlijk, dat vervult de profeten en de wet, die werden niet alleen vervuld door zijn sterven, dat was eigenlijk een gevolg daarvan, om de straf te dragen. Maar de wet en de profeten werden vervuld door zijn leven. Door het leven wat hij leefde hier op aarde, om te vervullen, om God te eren, om voor God te leven. En weet je, dit heeft me ontzettend getroffen. Ik was daar erg door geraakt. Dat hij dan op een gegeven moment zegt, het is volbracht. Dat heeft niet alleen, opeens openbaarde me zich gewoon maar het hele leven van hem. Het is volbracht, betrek ik meestal op het lijden, maar het volbrachte werk van hem is vanaf de wieg in die kribbe tot aan het kruis. Dat hele leven, dat is volbracht. Hij heeft alles voor ons gedaan. De profeten en de wet vervuld. Hij heeft een heilig, volmaakt leven geleefd. Zonder zonde. En dan wordt hij gekruisigd. En betaalt hij voor ons, wat ons eigenlijk aankleeft. En dan spreekt hij in die bergrede, spreekt hij erover wat de voorwaarde is om gered te worden. Wat is nu de voorwaarde om gered te worden? In Matthäus 7, vers 22, daar hebben we 2-3 weken geleden over gesproken, dan zegt hij, velen zullen op die dag, en waar hij dan op doelt, dat is de dag van het oordeel. En weet je, als je de bergrede goed wil begrijpen, dan is de schaduwzijde altijd wat erachter hangt, dat is die dreiging van het oordeel. Die dreiging van die dag die komt, dat iedereen geoordeeld wordt. Die dreiging die er zal zijn, dat we voor Gods oordeel, voor Gods troon komen. En dan zegt hij, velen zullen op die dag waar hij dan over spreekt, dat we voor Gods troon komen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En u ziet dat de mensen die voor de troon van God komen te staan, die wenden zich tot hem. Mensen die voor de troon van God komen te staan, wenden zich tot hem. En hij luistert naar het bewijsmateriaal. En niemand anders zal de bestemming bepalen als de Zoon van God. En wat bepalend is voor die redding, is niet om zijn naam te kennen, maar kennis en gebruik te maken van zijn naam, maar enkel het feit dat hij u persoonlijk kent. En het is om dan niet op te doen wat we allemaal doen, maar het gaat erom hoe intens, hoe intiem is die relatie met hem. En laat ik dat even echt uitwerken, om u iets van... dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik ben met de jeugd van toen, zijn we nu al meer dan een jaar bezig met het boek Openbaring. Het is een feest om met hen samen door dat boek heen te gaan. En het boek Openbaring openbaart iets van die heerlijkheid van de Heer Jezus. En in het boek Openbaring staat niet de toekomst centraal. In het boek Openbaring staat niet centraal wat er gaat gebeuren. Het is een openbaring van de heerlijkheid van Jezus Christus. Daar gaat het boek over. En dan is het zo dat die boodschap die daar in dat boek staat is, zie ik kom spoedig. En dan wordt de ellende die wordt beschreven. En de ellende om ons heen wordt beschreven. En dat boek dat laat een boodschap achter van zie ik kom spoedig. Houd moed. Blijf sterk. Toon kracht. Word bemoedigd. Dat de liefde steeds een tegenpool is van de angst. En er worden ook de namen van Jezus geopenbaard om zijn heerlijkheid te laten zien. Maar de grote vraag is in het boek, op een gegeven moment, wie gaat er recht spreken? Wie gaat er oordelen? Eigenlijk gaat het in het boek over wie is in staat om het heilsplan van God voor deze wereld verder te ontvouwen. En ik wil u enkele voorbeelden geven wat er eigenlijk geoordeeld wordt en waar we staan. Want Openbaring 5, daar wordt een boekrol wordt er aangereikt en die boekrol is verzegeld. En op die boekrol, daar staat de wilsbeschikking staat er van God, het heilsplan van God. Het verloop van de wereldgeschiedenis. En er wordt een vraag gesteld door een engel die zegt, wie is het waard? Wie is het waard om deze boekrol te openen? Wie kan deze zegels eigenlijk verbreken? Waarover moet recht gesproken worden als ik naar die boekrol kijk? Ik heb het beperkt om de omvang te laten zien. Heb ik het beperkt tot wat op dit moment in deze wereld eigenlijk gaande is. Want de vraag die Johannes stelt, van wie zal die boekrol openen, heeft direct te maken met de omvang de omvang, de enorme omvang van de zonde die tegen God is gegaan. Ik zeg dat met nadruk. Zonde die tegen God is gedaan. En ik heb u die getallen, die heb ik nog eens opgeschoond. Ik heb dat laten zien in februari 2015. Toen ging het over gerechtigheid. Maar ik wil deze getallen nu zien in het licht van datgene dat iemand moet komen om recht te gaan spreken. En dan beperk ik het eigenlijk over nu. En dan kijken we naar vervolging, armoede, mensenhandel, slavernij. Laat de volgende sheet maar zien. Vervolging, armoede, mensenhandel en abortus. Als je kijkt naar de ranglijst, volgende sheet, laat die maar zien Anneke. Als je kijkt naar de ranglijst van de christenvervolging. Ik heb de sheet van 2016 genomen, omdat die een prachtig beeld heeft. De poster van 2016, die heb ik vergeleken. Maar als u ziet de omvang van de christenvervolging nu, als u bedenkt dat het in Jeruzalem is begonnen. Alleen in Jeruzalem. Alleen in Israël. In Handelingen zie je dat alleen daar de vervolging was. En als u nu ziet, zeg maar, hoe die vervolging zijn vorm heeft gekregen, dan zijn dat 50 landen waarin christenvervolging is. De top 10 in 2015 was Noord-Korea, Somalië, Irak, Syrië, Afghanistan, Soedan, Iran, Pakistan, Eritrea en Nigeria. Top 10. Ik keek naar de lijst van 2016 en toen dacht ik, hey, dat is een andere volgorde. Want Somalië stond hier in 2015 op de tweede plaats en in 2016 op de zevende plaats. Ik denk, is het dan daar beter geworden? Somalië is omlaag geschoven omdat de vervolging in die andere landen nog harder is geworden. In die andere landen, zoals Irak, Syrië, Afghanistan, Sudan en Iran, is het nog erger geworden. En daardoor zakte Sudan, was het zeg maar iets minder, niet minder erg, minder gegroeid als in die andere landen die vervolging. En toen werd er gewisseld. Dat is een enorme omvang wat vervolging aangaat. Als je kijkt naar de armoede in deze wereld. 1,4 miljard mensen leven in extreme armoede. Meer dan een kwart van de bevolking van de ontwikkelingslanden. Het aantal arme mensen dat leeft van minder dan $2 per dag is nagenoeg hetzelfde gebleven. In de periode van 1981 tot 2005, namelijk 2,5 miljard mensen. Een ander getal. 1% van de rijkste mensen bezit meer dan de rest bij elkaar. 1%, ik heb het vanmorgen opgezocht, ik heb gegoogeld, hoe is de rijkdom verdeeld? De rijkdom is zo verdeeld. 1% van de rijkste mensen bezit meer dan de rest bij elkaar. 1 miljard van die mensen, dat is zeg maar, moet leven met een verschil. 2,5 miljard mensen is zeg maar, leeft van minder dan $2. In 2010 hadden 388 mensen. Je moet zich eigenlijk, het is gewoon verschrikkelijk als je dat in het licht van God ziet. 388 mensen hadden evenveel bezit als de onderste helft van de wereldbevolking bij elkaar. Je moet zich dat eens voorstellen, 388 mensen hebben meer bezit als, laten we 6 miljard mensen, als de onderste kant van 3 miljard, dat 388. En God heeft deze aarde zo geschapen dat iedereen kan eten, iedereen zich kan kleden, iedereen, zeg maar, daarin kindersterfte. Laat de volgende sheet maar zien. Of honger. Honger. De honger in de wereld neemt toe. De meest recente schattingen van de Food and Agriculture Organization is 923 miljoen mensen lijden honger. Hoge voedselprijzen zijn de belangrijkste oorzaak. Die organisatie schat dat tussen 2003 en 2005 en 2007 het aantal ondervoede mensen met 75 miljoen mensen is toegenomen. Het gevolg van die armoede is de kindersterfte. Elk jaar sterven 10 miljoen mensen, kinderen, jongen van 5 jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55% van deze sterfgevallen. Naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding. Volgens Seed, 1 jong kind sterft elke 6 seconden sterft een kind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 kinderen per minuut. ...600 kinderen per uur... ...15.000 kinderen per dag... ...5,6 miljoen kinderen... ...per jaar. Zwangerschap, abortus. Van alle vrouwen kiest in Nederland 15% voor abortus. Dat komt ongeveer neer op 28.000 abortussen per jaar. Het zijn getallen gewoon van het Centraal Bureau voor Statistieken. De Wereldgezondheidsorganisatie Gezondheidshuis schat dat van de 56 miljoen zwangerschappen die elk jaar worden onderbroken, je moet zich dat, de omvang moet je eens bedenken. 56 miljoen zwangerschappen die elk jaar worden onderbroken door abortus. Dat is 1 op de 4 zwangerschappen. Dan worden er 20 miljoen onder zeer onveilige omstandigheden doorgevoerd. Als je kijkt naar de abortussen per 1000 meisjes, ik hoop dat het goed te zien is, dat is de volgende sheet. Dan ziet je dat bij Zwitserland zijn er tussen de leeftijd van 15 en 19 waren ongeveer 4.500 abortussen. Als je kijkt naar Nederland, dan is dat in een in een leeftijd tussen 15 en 19 jaar is dat ongeveer zeg maar 7.000. En in Zweden is het 23.000, 24.000. En wat me erg schokte was eigenlijk het volgende. Ik was daar zeg maar deze week een beetje zo mee bezig. En toen kwam ik op het volgende statistiek. Dat is van de Rutgers Stichting, die dus erg daarmee bezig is. En dan moet je eens zien wat hier eigenlijk staat. Die zwarte lijn, dat zijn voor de, zeg maar voor de meisjes tussen 15 en 19 jaar van de 1000 meisjes, hoeveel abortussen eigenlijk gepleegd worden of hoeveel kinderen geboren worden en hoeveel kinderen geaborteerd worden. De zwarte lijn geeft aan hoeveel levend geboren worden. Die lijn werd in 2099 doorkruist dat er meer kinderen geaborteerd worden als geboren worden in die leeftijd van meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Dit is alleen in onze generatie. Wat onze generatie voor zonde pleegt ten opzichte van God. Dan heb ik het niet over het leed alleen al. Over de armoede, voor de schrijnende, verschrikkelijke. Laten we het gewoon in het perspectief kijken hoe wij naar God toe handelen. En dan komt die vraag natuurlijk, wie kan die boekrol openen? Wie kan daar überhaupt iets over gaan zeggen? Wie oordeelt deze hele geschiedenis van de mensheid? Wie zorgt voor gerechtigheid? Wie is waardig? En die vraag wordt gesteld, is er iemand waardig? Johannes die zegt, is er iemand waardig om deze boekrol te openen? En er staat er niemand. Maar er is niemand in de hemel en ook niet op aarde en onder de aarde die deze boekrol kan openen. Als ik alleen maar dit zie, Dan heb ik het over de generatie en dan heb ik het niet over de schepping en niet wat na ons komt. Dan heb ik het over onze generatie en alleen al naar deze getallen kijkend zeg ik, wie kan nu waardig deze boekrol openen? Wie kan daar iets over zeggen? En dan komt er een antwoord je hoort Johannes een antwoord. Niemand wordt er gevonden die waard is die boekrol te openen. Niemand. En dan komt die climax in Openbaring 5. Dan treedt er één van de 24 oudsten naar voren. En weet je, ik kan u niet de boek Openbaring uitleggen, maar je moet van me aannemen, die 24 oudsten is het symbool van de gemeente van Jezus Christus, het volk van God. Dat kan ik u uitleggen als u daar eigenlijk interesse in heeft. Of u sluit aan en u wacht tot u de 65 bent, dan mag u bij ons in de groep. Maar dat staat er van uit die 24 oudsten, wat het symbool staat voor de gemeente van God, voor de gemeente van Jezus Christus. Stapt iemand naar voren, iemand van ons, stapt naar voren. Terwijl Johannes huilt. En dan zegt hij, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Hij, de gezaghebbende, de koning, de priester en de profeet, de rechter, de zoon van God, de mens, Jezus, de leeuw van Juda, die staat naar voren. En dan denk je misschien dat er een sterke leeuw tevoorschijn komt. Wat hij dan ziet, Johannes, te midden van die troon, dan ziet hij een lam. Een lam ziet hij. Een lam dat ook nog geslacht is. En een lam slag je met een snee in de hals. De tekenen van het lijden. Een lam ziet hij in het midden van de troon. Ik weet niet wat het met u doet, maar toen ik aan die passage kwam deze week, toen ben ik geknield. En ik heb gehuild. Ik heb gehuild, ik had tranen in mijn ogen van diepe aanbidding. Het lam. Wat het werk volbracht had met zijn leven en met zijn sterven. De toon van God, zoals dat werd geleerd, een lam bij je Pesachfeest, moet je braden in het volle vuur. Een teken dat God die volle toren op het lam zou neerleggen, zodat hij gerechtigheid kon spreken. Dat hij die rol mocht ontvouwen. Dat hij over die dingen wat ik heb laten zien en alles wat daarvoor is gebeurd en alles wat daarna is gebeurd, dat hij waardig is om daar iets over te zeggen. Om gerechtigheid en rechtvaardigheid te brengen. Om te oordelen. En het indrukwekkende is dat als u daar staat en u hem kent, en de Heere God zegt, kijk, dit is met mijn schepping gebeurd. Dit is gebeurd. Miel, ik moet je ter dood veroordelen. Dit is gebeurd. Je hebt in die generatie geleefd. Ik moet je ter dood veroordelen, want dat is het loon van de zonde. Ik moet je ter dood veroordelen. En dan kijk ik naar Jezus. En dan zegt Jezus, ik ken hem. Ik ken hem. Ik heb het voor hem gedaan. En er zijn mensen die zeggen, Jezus, ik heb het toch gezegd dat u Heer bent. En Jezus zegt, ik ken hem niet. Hij moet het zelf dragen. En als die zich zo openbaart, dan is er een diepe, diepe ontroering in de hemel. Een ontroering hoop ik dat die ook in uw hart is. Want er staat er en ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoor ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 oudsten, de hele gemeente, het hele volk van God, wierp zich neer en baadde hem die leeft in alle eeuwigheid. Ik wil heel erg graag deze serie in gebed eigenlijk beëindigen met een diepe lof. Een lof voor degene die de bergrede heeft uitgesproken. Een lof voor het lam. En ik wil u daarin graag voorgaan in dat gebed. En ik... Daarna luisteren we en lezen we een lied wat eigenlijk alles samenvat. Ik vind het zo dankbaar, Bart, dat je dat hebt uitgezocht. Maar ik wil zo echt in die stilte gewoon God aanbidden. En laten we zo gaan staan en laten we in die stilte zijn. Vader, ik wil u zo ontzettend danken voor de God die u bent en de Heer Jezus die gekomen is uit de eeuwigheid hier naartoe om de wet en de profeten te vervullen en gerechtigheid te leven, om gerechtigheid te brengen. En we zijn u zo dankbaar dat we deze bergreden mochten doordenken. Maar we zijn nou bijzonder, niet alleen over de leer, maar in bijzonder over uw zoon, zo onder de indruk. We zijn verbijsterd over de kracht en de heerlijkheid die hem omhult. En dan zien we alleen maar nog een glimp ervan hier. En we willen knielen en buigen en u aanbidden. En u bidden dat u ons maakt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En dat we voorbereid zijn op die dag die komt. Dat we te staan voor de troon van uw Zoon. En dat we die woorden horen: ik ken hem. En ik wil u zo danken dat we deze zekerheid hier al kunnen ontvangen. Dat we niet de eeuwigheid in moeten gaan met een sidderen en een angst: kent u mij of kent u mij niet? Maar dat er zekerheid is van die diepe, intense relatie. Als we u mogen aanvaarden als Heer en Verlosser, als we onze knielen mogen buigen voor diegene die de Heer en de Heiland is, het Lam van God. En zo willen we u zo danken voor uw diepe genade. In Jezus' heilige naam. Amen.